goed, zelfs voor een heleboel teksten vanavond. En een beetje het probleem is gewoon dat ik... Ik was zo aan het werk en er kwam steeds meer informatie op me af, terwijl ik met dat voorbereiden bezig was. En op een gegeven moment weet je gewoon niet eens meer waar je stoppen moet. Zoveel informatie heb je. En ja, dan is er toch altijd weer even een punt van hoe zoeken we, hoe gaan we met de dingen om. Ja goed, we kennen inmiddels, denk ik, de meesten kennen dit. De rode draad, die ik nog wel eens gebruik. Ik ga hem vanavond niet echt gebruiken, maar ik toon hem gewoon weer eventjes. De rode draad, we weten allemaal dat is een draad waar je eigenlijk zoveel dingen aan kunt hangen. En als ik maar lang genoeg doordraai, dan komen we vanzelf ook weer een aantal knopen tegen. Zit wel, kijk, hier zit er bijvoorbeeld als ook een knoop in de rode draad. En ja, die knopen in de rode draad, dat is toch ook altijd een ding waarvan ik zeg, er zijn gewoon dingen in de Bijbel, die als je ze leest, denk je, wat bedoelt God daar nu mee? Maar we snappen niet alles van de Bijbel. En ik denk dat het is ook goed dat we ons dat bewust zijn en dat we ook niet gaan proberen om al die knopen per se te ontwarren. Vaak als je dan in de grote lijn kijkt van de Bijbel, dan zie je toch wel dat er heel veel dingen zijn in de Bijbel die ons vertellen wat God ons wil vertellen, ook al zitten er misschien knopen in ons verhaal die we niet snappen. En we komen vanavond ongetwijfeld ook een aantal van die knopen tegen, waar ik geen antwoord op heb, zeg ik heel eerlijk. Maar het is ook niet mijn bedoeling om overal antwoorden op te geven. Maar als je dan in die context leest, dan zie je ineens van, ja, maar God heeft wel een bedoeling en God heeft wel een plan. En in die context kan je vaak al zoveel rijke dingen naar voren halen, naar boven halen, dat ik zeg, ja, dat is gewoon geweldig om op die manier met God te mogen leven. Nou, dat was eigenlijk een illustratie voor vanavond. Dus hebben we dat meteen gehad, hè? Ik ga er voor de rest niets mee doen met de rode draad. Dat weer voor een keer, als ik weer eens mag spreken. Kort geleden ben ik in de Efezebrief aan het lezen gegaan. En daar, oh, daar is die rode draad weer zo mooi van toepassen. Oh, het is schitterend. Dus dat is voor de volgende keer, als ik in die Efezebrief aan de slag ga. Maar goed, een paar teksten die mij opvielen toen ik met de voorbereiding bezig was, waren toch een aantal teksten die vooral gaan over de tijd waar we op dit moment in leven. En een van die teksten is bijvoorbeeld de bekende Psalm 2. Psalm 2. En ik zeg heel eerlijk, het zijn zoveel teksten, ik kan ze niet allemaal lezen. Maar goed, ik ga alles misschien gewoon de teksten hier en daar noemen. En dan sla ik er een aantal op en dan sla ik een aantal vragen over. Maar Psalm 2 is zo een psalm waarvan ik denk, die slaat zo op de tijd waarin we op dit moment leven. Hè? Waarom? Oh nee, laat ik eerst even wachten tot iedereen het gevonden heeft. Oh, dat gaat ook al snel, hè. Waarom woelen de volken? Zijn de volken zo onrustig? Waarom zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde. En de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfden. Nou, ik zat hier net aan tafel, we zaten eventjes alweer te praten over Israël en Hamas. En de situatie daar. En dan voel je al meteen weer, dat is gewoon gaande. Wat er hier staat. De koningen van de aarde spannen samen in slagorde. De machthebbers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalden. En dan roepen ze, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Wanneer de hemel zetelt, die lacht. De Heer spot met hen. En dat vind ik al een geweldige gedachte. De Heer heeft uiteindelijk wel de touwtjes in handen. En de Heer die weet wat hij doet. En als die volken daar bezig zijn, nou, misschien zegt de Heer inderdaad van laat ze maar een tijdje begaan. Dat heb ik al eens vaker zo gezegd. Want de Heer die heeft zijn horloge klaar gezet. En die heeft gewoon gezegd tot hier en niet verder. En als het alarmje afgaat, dan is het aan de Heer. Dan gaat hij zijn gang. Maar die in de hemel zetelt, lacht. De Heere spot met hen. Wat ik ook een hele treffend, die, die vonden toevallig vandaag uit Zacharia, Zacharia hoofdstuk 9. En ik ben ook niet 100% zeker, maar dat is wel zo'n tekst die me eventjes aansprak, juist in de hele situatie van vandaag. Zacharia hoofdstuk 9, vers 5. Daar lezen we: Askelon zal het zien en vrezen, en op Gaza, we hebben het vandaag de dag zoveel over Gaza, en op Gaza het zal hevig beven, en Ekron, omdat zijn verwachting zal beschaamd worden. Dan zal de koning uit Gaza verdwijnen en Askelon onbewoond zijn. Ik schrok toen ik dat las. Ik denk, zou dat hierop slaan? Nou, misschien is dat een knoopje in die rode draad, dat zou kunnen. Maar ik vond het wel opmerkelijk. En als je het een beetje in die context leest, dan heeft het eigenlijk wel op de toekomst, ik denk een beetje deze tijd, daar duidt het op, hè. En ik vind het dus wel heel treffend. Dus ja, ik moet zeggen, toen ik dat las, toen moest ik er wel echt even aan denken. En misschien is dat inderdaad, slaat het hier wel op, hoewel ik wel een beetje denk, wanneer is het werk van de Heere wat er gebeurt en wanneer is het werk van mensen? Dat is altijd zo'n vraag waar ik een beetje bij blijf steken. Want je ziet aan de ene kant bij het volk Israël dat er zoveel mensen zijn die niets met God te maken hebben. Die niets met God te maken willen. En ik moet zeggen, dat vind ik best een hele lastige. Maar wat stond er dan in vers 9? Jubel luide, gij dochter van Sion. Juich, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdende op een ezel. Op een ezelshengst en een ezelinjong. Nou, dan denken we meteen natuurlijk aan die intocht in Jeruzalem, dat Jezus Jeruzalem binnenkwam. En dat was de koning die tot zijn volk naderde. Nou ja, goed, we weten allemaal ook in die tijd dat Jezus Jeruzalem binnenreed, was het ook niet allemaal bij zijn reed wat er gaande was. Hè? En vandaag de dag is dat nog steeds zo. En ik geloof met heel mijn hart dat God wil ingrijpen, maar dat doet hij, denk ik, misschien dat jij daar anders over denkt, Mark, maar dat doet hij op het moment dat het volk Israël weer tot de Heere gaat roepen. Ik denk dat dat een cruciaal gegeven is, wat gaande moet zijn voordat de Heere gaat ingrijpen. Het volk Israël moet gaan roepen tot de Heere. Maar ja, er zijn zomaar even een paar dingen over de wereld waarin wij leven. Nog eentje, Matteüs 24. Dan uiteraard niet uitblijven, dat is zo'n berucht hoofdstuk. Dat heeft ook wel veel te zeggen over deze tijd. Matteüs 24, vers 32 en 33 pak ik er alleen even uit. Want er is heel veel over dat Matteüs 24 te zeggen, maar dan dwaal ik te veel af. Maar er staat in vers 32: leer dan van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet u daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook u, wanneer u dit alles ziet, weten dat het nabij is voor de deur. Ik denk inderdaad, we leven in een tijd waarin we dingen om ons heen zien die in de Bijbel eigenlijk al voorzegd zijn. Dat we dingen zien waarvan we weten dat moet op de een of andere dag moet dat gaan gebeuren. En hoe en wat en wanneer, in ieder geval, ik denk zo'n tekst, die zegt ons gewoon van, let op die tekenen, houd het in de gaten. En wat zie je om je heen gebeuren? En dan mag je aan de hand van weten dat de dingen dichterbij komen. Dat het voor de deur is. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, er zijn natuurlijk heel veel van die tekenen. En dan krijg je inderdaad het gevoel van, de Heer komt heel dichtbij. Het komt steeds dichterbij. Maar er zijn nog crisissen in de wereld geweest. Ik denk aan de Eerste Wereld. Toen waren er ook al predikers die riepen van, Het kan nu elk ogenblik gebeuren. En ja, ik denk dat er nog maar heel weinig mensen zijn die dat hebben meegemaakt. Of die daar iets over kunnen vertellen. De Tweede Wereldoorlog misschien iets meer. Toen waren er ook mensen die zeiden, volgens mij kan de Heer elk ogenblik terugkomen. Ja. Vandaag de dag zijn er weer mensen die zeggen, ja, het kan nu elk ogenblik gebeuren. En op zich, ik denk inderdaad, elke crisis, elke oorlog, elke moeilijke situatie zag je wel weer dat er ontwikkelingen waren in de maatschappij die eigenlijk die stap weer dichterbij brachten. En vandaag de dag met alle computertechnologie, inderdaad, er is wel heel veel mogelijk. Of dit inderdaad de tijd is dat de Heere echt op het punt staat terug te keren. Ik weet het niet. Voor mij is het wel een knoopje in die rode draad. Maar ik denk aan de andere kant, ik zou het helemaal niet ondenkbaar vinden dat we vlak voor dat moment staan. Dus ja, dat eigenlijk even over die tijd waarin wij nu leven. En vanuit deze tijd moeten we ook eigenlijk leren om te kijken naar de toekomst. Maar wel met de gedachte van wij leven hier en nu. En wij hebben hier en nu een taak, maar die moet verband houden met de toekomst, met datgene wat er gaat gebeuren. En er waren ook in de Bijbel, waren er mensen die hadden zo'n heel duidelijk toekomstperspectief. Ik denk bijvoorbeeld eventjes aan Stefanus, aan Handelingen 7. Daar was zo'n man die op een gegeven moment, hij kreeg de kans om het evangelie uit te leggen, maar dat werd niet in dank afgenomen, zo erg zelf dat ze op een gegeven moment op punt stonden om, nou nee, niet op punt, dat ze hem gingen stenigen. En wat zegt Stefanus dan? Ik vind dat zo opmerkelijk. Handelingen 7, die laatste versen. Daar zegt hij, vers 54. Toen ze dit hoorden, smeet het hun door het hart en ze knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande aan de rechterhand van God. Dus hij zag al dingen. Terwijl op het moment dat ze eigenlijk op punt stonden om hem dood te stenigen, maar hij zag de heerlijkheid van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. Wat een perspectief had deze man in die vreselijk moeilijke situatie waar wij misschien het liefst voor zouden wegvluchten. Dat we zoiets zouden hebben van daar wil ik niks mee te maken hebben. Hij zag de heerlijkheid van God. En hij zag Jezus staan aan de rechterhand van God. Nou, er zijn er allerlei van die teksten die allemaal dat wel over dat toekomstperspectief spreken. Matthäus 6, vers 19 tot 21, daar zegt Jezus op een gegeven moment, verzamel u geen schatten op aarde, maar verzamel u schatten in de hemel, waar geen mot en roest ze kan verkeren. Jezus die wijst ons erop, dan moeten we naar die toekomst kijken. Hebreeën 12, die zoeken we even op. Vers 1. Hebreeën 12 vers 1 tot 3, daar staat dan, daarom dan laten ook wij, nu we zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Dus hij kijkt al vooruit, hè? Dat zie je al, hij kijkt vooruit. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. Ik denk dan inderdaad, die wedloop, als je een wedstrijd loopt, dan ben je onderweg en je hebt dat doel voor ogen. Nou, ik moet dan even denken aan die wielrenners, die hebben dan vaak een doel, wat misschien wel 250 kilometer ver weg is, ja, dan zie je het eindpunt nog niet. En toch is wel die gedachte van ik moet mijn ogen gericht houden op dat eindpunt. En ik denk, ja, misschien moeten we hier ook maar zeggen, we zien Jezus misschien nog niet met onze letterlijke, met onze vleeselijke ogen. Maar dat neemt niet weg, we moeten wel onze ogen op hem gericht houden. En we moeten naar Jezus leren kijken. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en de volleinder van ons geloof, die om de vreugde welke voor hem lag, vreugde. Hij zag vreugde. Om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft. De schande niet achtende en gezeten is aan de rechterzijde van de troon van God. Vestig uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat u niet uw matheid van ziel verslapt. Jezus die zag vreugde voor zich, waardoor hij dat kruis op zich kon nemen. Hij keek niet alleen maar naar het hier en nu, hij keek niet alleen maar naar de omstandigheden om hem heen, hij keek naar de toekomst. Dat vind ik zo geweldig. En dat is al een van die belangrijke dingen, denk ik, die wij ook als christenen moeten leren, om te kijken naar Jezus, om te kijken naar dat hemelse perspectief. Er zijn zoveel teksten in de Bijbel die praten over dat hemelse perspectief. Er wordt gesproken over schatten in de hemelse gewesten. Er wordt gesproken over Jezus die zit in de troon, op de troon van God. En ja, zo zijn er allerlei dingen waar we ons aan kunnen vasthouden. De hoop die voor ons ligt. Prachtige teksten die ons mogen helpen om niet alleen maar te blijven kijken naar het hier en nu, maar vooral te kijken naar datgene wat voor ons ligt. Nou, dan wilde ik heel graag eens eventjes met jullie naar Matthäus 5 gaan, waar we, dat is natuurlijk een stukje van de bergreden. En die zaligsprekingen, daar was ik wel eventjes mee bezig. Want dat is toch wel een heel treffend gedeelte. Het woordje zalig, heel erg te hebben over die zaligsprekingen. Het woordje zalig, er staat dan in het Grieks makarios. En dat betekent dus iets als zalig of gelukkig. En dat is afgeleid dan nog weer van een ander woordje, makar. En dat betekent dus iets als rijk of voorspoedig. Dan moet je nagaan, hè? Als je daar het woordje rijk bedenkt, hè? Dan staat er dus eigenlijk Matthäus 5, hè, waar dat staat, zalig de armen van geest. Stel je voor, rijk ben je als je arm bent van geest. Want hun is het koninkrijk der hemelen. Rijk ben je als je treurt, want je zult vertroost worden. Rijk zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Rijk zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Rijk zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Rijk zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Rijk zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. En rijk zijn ook de vervolgden om de gerechtigheid wil, want voor hun is het koninkrijk der hemel. Rijk bent u wanneer men uw smaden vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt, omwille van mijn naam. Verblijf u en verheug u, want uw loon is groot in de hemel. Want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd. Zalig of rijk ben je als je. Hey, welkom!
Sorry.
Het is hier van harte. Welkom. Blij dat je er bent. We waren juist aan het spannende moment bezig. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Ja, er zijn zoveel teksten die daar ook over wel dat perspectief spreken, maar goed, het viel me in ieder geval op dat woordje zalig. Ik denk, ja, er wordt zo gesproken over dat zalig zijn. Maar als je inderdaad denkt dat we in een wereld, in een tijd leven waarin we zo op zoek zijn voortdurend naar geluk en naar van alles, terwijl de Bijbel gewoon zegt, uit al die materiële dingen kan je niet je geluk halen. Daar kan je het niet uit verdienen. Maar je bent rijk als je bereid bent om arm van geest te zijn en zo voor hem durft te leven. Als je misschien ook wel in een treursituatie zit. En treuren, ik denk dat het niet alleen maar te maken heeft met het feit dat we misschien een geliefde zijn verloren. Of dat we misschien dat onze auto kapot is of wat dan ook. Maar we kunnen ook treuren om het feit dat we in deze wereld leven die zo losgeraakt is van God. En die zo'n behoefte heeft dat er een verlosser komt in deze wereld. Om de wereld te redden en te leiden. Zalig. Arm van geest, zalig zijn die treuren, zalig als je zachtmoedig bent, honger en dorst hebt naar de gerechtigheid, barmhartig bent, rein van hart. Als je een vredestichter bent, dat is een hele mooie, of ook als je vervolgd wordt onder gerechtigheid. Maar, in dat gedeelte, het begint met zalig, dan begint het met iets te vertellen over, ja, hoe wij misschien in ons leven staan, maar daarna komt er ook meteen een stukje perspectief. He? Voor hun is het koninkrijk van de hemel. Zij zullen vertroost worden. Zij zullen de aarde beërven. Zij zullen verzadigd worden. Hun zal barmhartigheid geschieden. Ze zullen God zien. Ze zullen kinderen van God genoemd worden. Voor hun is het koninkrijk de hemel en hun loon is groot in de hemel. Ik dacht, dat zijn toch prachtige vergezichten die deze mensen voorgeschoteld krijgen, die wij voorgeschoteld krijgen. Welke situatie, welke omstandigheid we ook verkeren, hoe we misschien ook zelf tegen deze wereld aankijken, hoe we misschien ook zuchten in deze wereld die zucht en die wacht op het openbaar worden van de Zoon van Gods, om eventjes een andere tekst aan te halen. We mogen een perspectief hebben, we mogen iets hebben waar we naar vooruit kijken. Zijn koninkrijk, wat komt? Vertroosting, erfenis, verzadiging, barmhartigheid. God zien, weet je nog dat Mozes, dat was zo'n iemand die verlangde dus naar om God te zien. Die verlangde er zo intens naar om Gods aangezicht te zien. Die man die, dat was eentje die die zo in de strijd stond voor de Heer. En wat had hij een volk achter zich aan zeggen. Man. En dan in die hele situatie moest hij staande blijven. Hij moest het volk gaan leiden. Maar ja, het was voor de Schelzee was het al miserie. Toen kwam, toen was het water was bitter. Toen was er geen eten. Toen waren er de vijanden. Er was van alles. En dat gebeurde al. En dat is ook wel iets. Dat zijn ook wel serieuze dingen. Dat geef ik ook wel. En toch, ze hadden bij de Schelzee al gezien wat de Heer kon doen. En dan moet je toch stapje voor stapje ook leren om met God te wandelen en in vertrouwen in Hem te leven. Ik denk dat is zo ongelooflijk belangrijk. Ja, Mozes had een diep verlangen op een gegeven moment. Toen het volk voor de zoveelste keer begon te mopperen en zoveelste keer begon te protesteren. O Heer, mag het alsjeblieft uw aangezicht zien. Mag het alsjeblieft een keer die God zien die mij heeft geroepen toen bij die braambos. Mag het alsjeblieft uw aangezicht zien nu ik weer in van die omstandigheden zit en ik af en toe gewoon even ten einde raad ben. Ja, toen God Mozes riep bij die braambos, toen heeft Mozes natuurlijk ook niet Gods aangezicht gezien. En ja, Mozes die moest dan naar de farao gaan. En het enige wat Mozes tegen de farao kon zeggen was, als farao zou vragen van wie heeft jou gezien? Ja, zeg maar, ik ben die ik ben. Of ik zal zijn die ik zijn zal. Die heeft jou gezonden. Nou, daar kan je het dan mee doen. Ik zal zijn die ik zijn zal. Je moet me maar nemen zoals ik ben. Eigenlijk komt het daar nog een beetje op neer. Hè? Je moet me maar nemen zoals ik ben. Je moet het maar, je gelooft het of gelooft het niet. Zo ben ik. En ja, daar komt Mozes voor zichzelf, denk ik, al weinig mee. Dat was ook moeilijk voor de farao. En die farao dan is, wie is die God van jullie? Daar heb ik helemaal niks mee te maken. Hè? Maar goed, Mozes die verlangde er zo naar om die God, die zich alleen maar had voorgesteld als, ik ben die ik ben. Je moet me aannemen zoals ik ben. Je moet me maar geloven. Je moet me maar geloven op mijn woord. En die God, ik kan me voorstellen, Mozes die zag, ik wil zijn aangezicht zien. Hij is God aangezicht niet gezien. Hij mocht God per gratie van achteren zien toen God op een gegeven moment voorbij ging. Zalig zij. Even zoeken. Zalig de reinen van hart, staat er, want zij zullen God zien. Dat moment gaat komen. Dat moment gaat komen dat we God van aangezicht tot aangezicht gaan zien en dat we werkelijk dicht bij hem zullen leven. Nou, ik vind dat een prachtig beeld. Daarom laat ik zoiets van die samensprekingen, pak ik het nog eventjes wat dieper uit, want daar zitten zoveel dingen in. Het is zo rijk. En het geeft zo'n perspectief, zo'n vooruitzicht. En daar moeten we aan leren vasthouden. Ja, Jezus is onze koning. En dat is al een ding wat we soms al heel erg moeilijk vinden om dat te bevatten. Jezus, we zien hem vaak als onze vriend. En dat vinden we dus ook heel goed. Jezus is onze vriend. Jezus is onze broer. Dat vinden we ook nog wel fijn. Dat staat ook nog wel ergens in de Bijbel. Jezus is onze verlosser. Maar ja, Jezus is ook onze koning en onze Heer. En dat vraagt toch een, ik vind dat toch een heel ander perspectief. Maar hij is het. Hij is onze koning en hij is onze Heer. En Jezus is degene die van God de Vader de opdracht heeft gekregen om van zijn hemelse troon naar deze wereld te komen. We hebben juist hemelvaart en Pinksteren gevierd. Jij was erbij. Jullie waren erbij. En ja, ik heb kort geleden ook over gesproken. Jezus is van de hemel, die grote hemel, is hij naar de aarde gekomen. Die grote hemel. Hè? God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. God de Vader, de Schepper, de Almachtige. Hij heeft alle dingen gemaakt. Niet alleen ons mens, want wij zijn maar eigenlijk hele kleine wezentjes in het hele grote universum. Maar God heeft alle dingen gemaakt. En God heeft alles perfect gemaakt. Volmaakt. En wij zijn maar hele kleine schepsels. Maar God heeft zijn Zoon naar deze aarde gezonden. Want God, als God de Vader zijn, is eigenlijk te groot, te heilig, te machtig om zijn aangezicht te kunnen zien, wat we al weten van Mozes. Maar God heeft zichzelf kenbaar gemaakt in zijn Zoon Jezus Christus. Die is naar de wereld gekomen en heeft God geopenbaard. Hij heeft God aan ons laten zien. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Hij zegt Jezus op een gegeven moment. Als we Jezus zien, dan zien we God de Vader. En zo is God eigenlijk mens geworden in deze wereld. God is mens geworden in ons midden. Om op die manier te laten zien wie God is. Maar daar is het niet bij gebleven. Jezus is van God, is hij mens geworden. En toen kwam hemelvaart en toen is Jezus als mens teruggekeerd naar de troon van God. Ik vind dat zo'n machtig beeld. God is naar de wereld gekomen. Er is een mens op de troon van God, of de troon naast God, komen te zitten. Is het niet machtig? En dan die Heilige Geest die Jezus heeft gezonden met Pinkster. Er wordt ook gesproken over de geest van Jezus. Hij heeft zijn Heilige Geest gezonden. Om in ons mensen, in ons te wonen. om in ons leven te werken. En om ons ook vanuit ons mens zijn de weg te wijzen naar die grote troon van God toe. En als mens mogen wij die troon van God, daar mogen we naartoe. Daar mogen we naartoe gaan. We hebben vrije toegang tot de troon van genade. Weet je nog, toen Jezus aan het kruis stierf en riep, het is volbracht, hij gaf de geest. Toen scheurde het voorhangsel in de tempel, scheurde van boven naar beneden. Nou, het is niet een voorhangsel van 2 meter hoog, dat is wel even wat meer. En dat scheur je niet zomaar even van boven naar beneden. Dat is Gods werk geweest, waardoor dat voorhangsel te midden is gescheurd. Dat is Gods werk geweest. God zelf heeft de deur, de toegang tot hemzelf geopend. Machtig, machtig beeld. Jezus is met hemelvaart teruggegaan naar de troon van de Allerhoogste. En ik zeg altijd, hemelvaart is eigenlijk het allergrootste moment in de christelijke geschiedenis. Het allergrootste. Kerst is een groot moment, want God is mens geworden om aan ons gelijk te worden. Goede Vrijdag, Jezus is aan het kruis gestorven voor onze zonden. Pasen, hij is opgestaan uit de dood om ons eeuwig leven te schenken. En hemelwaard, Jezus is naar de troon van de Vader gegaan. En daar mocht hij aan de Vader laten zien, Vader, het is volbracht. Ik heb betaald. Plaatsnemen op de troon. Koning Jezus mag plaatsnemen op de troon. Wat een heerlijk beeld is dat. Gaat het nu een keertje niet om ons, om onze zonde, om onze dood, om ons sterven, om onze ongerechtigheid. Het gaat alleen om Hem. Hij is de grote koning. En zo heeft Hij plaatsgenomen op die troon. En we denken, hoe ga ik het aanpakken? Want ik moet zeggen, ik heb mijn teksten hier en daar een beetje door elkaar staan. Als we gaan naar Openbaring, hoofdstuk 19. Dan zien we, Jezus is naar zijn Vader gegaan. Hij zit daar op die troon. En dan praten we hier in Openbaring 19 eigenlijk over die toekomst die werkelijk staat, op punt staat open te barsten als het ware. Openbaring 19, daar hebben we bijvoorbeeld in, ik ga gewoon even een paar versen uitpikken, vers 6 tot 9, daar lezen, ik hoorde een stem als van een grote schaar en een stem van vele water en als een stem van zware donderslagen, zeggende, Halleluja, want de Heere onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten we blij zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. Hier wordt gesproken over het koningschap. Hier wordt gesproken over een bruiloft van het Lam. En bij de bruiloft van het Lam wordt er natuurlijk uiteraard gedacht aan de bruidegom en ook de bruid. En dat zijn inderdaad van die dingen, als je zo door die Bijbel heen bladert, dan ga je steeds meer beseffen van het plaatje wat God heeft willen schilderen, wat Jezus heeft willen schilderen over de toekomst. Het is zo, ja, het is eigenlijk zo complex, maar elke keer als je er weer stapjes uit gaat ontdekken, dan wordt het steeds mooier. Maar er is bijvoorbeeld een hele hiërarchie, zou je bijna zeggen, van hoe het in de toekomst is. Wij denken zo gemakkelijk van ja, je bent gered of je bent verloren. Maar er is zoveel nuance in die hele, scala van, namen van mensen. En nogmaals, ook dan wordt het toch ook alweer, zit er ook alweer een hele hoop knoopjes in die rode draad waar we niet uitkomen. Echt waar. Er zijn ook een heleboel dingen waarvan ik denk, hoe heeft God dat nu in? Ja, wat wil zeggen, in hemelsnaam bedoeld. Hoe heeft God dit bedoeld? We snappen het niet allemaal. Laten we eerlijk zijn. Maar ik vind het wel heel wonderlijk. Er is een heel scala aan, hiërarchie, dus laat ik het zo zeggen, in de Bijbel genoemd. Er wordt gesproken over de bruiloft van het Lam. Je hebt God de Vader, je hebt de Zoon, dan heb je de bruid. Er wordt hier gesproken over de vrouw die zich gereed heeft gemaakt. Dat zijn al zo een paar namen, maar je komt straks nog veel meer dingen tegen. Als we iets verder bladeren in Openbaring 21, daar wordt gesproken over vers 1. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan gaat God zijn plan ontvouwen. Het plan dat is aan het openbarsten. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En er wordt ook gesproken over een nieuw Jeruzalem. En het nieuwe Jeruzalem, dan, ja, als je er staat even verder op, hè. Ja, het staat in vers 16, daar staat, dat is een stad die een lengte had, die was even groot als haar breedte. En werd opgemeten 12.000 stadien. Nou, ik weet niet of je weet hoe groot een stadie is.
Ongeveer 135 meter.
Hoeveel zeg je?
Volgens deze Bijbel ongeveer 135 meter.
Ongeveer 185 meter. Ja, nou ja, goed. Er zijn verschillende waardes voor. Dus dat geeft mij altijd weer zoiets van, we weten het nooit exact. Ik ga dan gewoon even globaal uit van een kwart van een kilometer, 250. Er zijn ook stadien die zijn nog iets langer. Maar oké, goed, het hangt er een beetje vanaf hoe je het bekijkt. Ik vind het zelf. Ik vind het met al die maten in de Bijbel. Het is niet zo exact als onze maatvoeringen. Maar oké, 250. Nou ja, we kunnen wel uitgaan van 200 meter. Ja. 250 meter, reken makkelijk. 12.000 stadien, 250 meter. Dat is dan. Dan is die stad 12.000 stadion.
Nou, dat weet je niet.
Hoeveel? 3.000 kilometer lang. 3.000 kilometer breed. En ook nog eens een keertje 3.000 kilometer hoog. Hoe hoog zit onze dampkring? 70 kilometer, zoiets? Dacht ik. 70, dacht ik. Nou ja, goed. In elk geval. Een stad van 3.000 kilometer hoog. Ja, het staat er echt zo, hè? Het staat er echt zo. In het vierkant, de lengte was even groot als haar breedte. Er staat er, haar lengte, haar breedte en haar hoogte waren gelijk. Staat er in vers 16, onderaan. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. 3.000 kilometer, dat is van een stad. Nou ja, zeg maar van het zuiden van Spanje tot het noorden van Denemarken. Ja. Ongeveer, en dat dan nog een keer in de breedte en ook nog een keer in de hoogte. Nou, dat zie je echt ver boven. Een kubus, ja. Dat is ver boven onze dampkring. Maar het mooie vind ik dan, ik vergelijk dat dan altijd met het verhaal uit Genesis, waar de Toren van Babel wordt gebouwd. De Toren van Babel, dat was een toren. Een stad die werd door mensen gebouwd. En wat was hun doel? Ze wilden een stad bouwen die met een toren die tot in de hemel zou reiken. Nou, ik weet niet hoe ver ze zijn gekomen, maar ze hebben de hemel niet bereikt. En voor die tijd heeft God, ging het alarm van zijn horloge af. En hij zegt, tot hier en niet verder. Nu stopt het.
De spraakverwarring.
Wat zei je, jongen?
De spraakverwarring.
De spraakverwarring. Nou, kwam er ook nog even bij. Maar ze zijn niet verder gekomen met die muur, met die toren. En in Openbaring lezen we dan dat God komt met een stad Die stad wordt gebouwd in de hemel en die rijdt tot aan de aarde. Vind ik niet machtig. Dat vind ik zo geweldig. God die gaat zijn plan volvoeren en er komt een stad vanuit de hemel die rijdt tot aan de aarde. De hemel en de aarde worden voorgoed met elkaar verbonden. Op zo'n machtige manier. En dan kunnen we Gods aangezicht zien. We kunnen voor Gods aangezicht leven. Ik vind dat. Daar word ik echt blij van als ik daar aan denk. Hè? En ja, zo is God. Hij bouwt zijn stad. En dat is een stad. Ja, veel groter dan het huidige Jeruzalem. En God die wil in ons midden wonen. Nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een nieuwe aarde en een nieuw Jeruzalem. En dan staat erbij over het nieuwe Jeruzalem. Dat is een stad getooid als een bruid. In vers 2. Een stad getooid als een bruid. Ja, het is natuurlijk een beetje een vreemde gedachte. Want wie wordt er bedoeld met die vrouw of die bruid die zich klaarmaakt, hè? Als je dat ziet in Openbaring 19, wat we lazen, hè? Over die vrouw. Zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Hè? Wie is die vrouw? Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, als je dan in Openbaring 21 leest, dan wordt daarmee bedoeld die stad. Ik denk inderdaad, moet je daar een letterlijke vrouw zien? Nou, er is. Waar stond dat ook alweer? Moet ik even kijken of ik die tekst zo snel terugvind. Nee, ik vind het niet. Maar goed, er is een tekst waar aan Jezus wordt gevraagd van als straks in het koninkrijk als iemand nou sterft en heeft geen kinderen nagelaten. En er komt een volgende en die laat ook geen kinderen na. En je komt dan in de hemel of in het koninkrijk, hoe je het noemen wilt. Van wie is die vrouw dan? En dat Jezus zegt, er wordt daar niet gehuwd. Het is eigenlijk heel wonderlijk, maar er wordt daar niet gehuwd. En toch is daar dan die bruiloft van het lam. En die bruiloft van het lam is dus eigenlijk ook een veel breder perspectief, want die bruiloft van het lam, die bruid, dat zijn jij en ik. Dat mogen wij zijn. Wij mogen die bruid van Christus zijn. En wij mogen dat nieuwe Jeruzalem gaan bewonen. Nou, 3000 kilometer. Dat is plaats voor jullie volgens mij. En wat staat er nog meer in Openbaring 21? Hij, God, zal bij hen wonen. God wil bij de mensen wonen. En hij wil de tranen van de ogen afwissen. Al die miserie. En niet alleen maar onze persoonlijke miserie, die ook. Maar ik denk ook gewoon de hele wereld miserie. Alle ellende die er op dit moment in de wereld is. En alles wat er op dit moment gaande is in de wereld. Waarin het helemaal ontspoord lijkt te zijn. God wil al die dingen wegnemen. Vers 5, zie, ik maak alle dingen nieuw. Vers 6, ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens niet. Wie overwint, hem, deze zal, wie overwint, zal deze dingen beërven. En ik zal hem een God zijn en hij zal mij. Zo. Dat vind ik altijd wel een sleuteltje. Hè? Er staat dan bij wie overwint. En als je het dan hebt over die hiërarchie. Je komt een heleboel dingen tegen in die hiërarchie. Dat je denkt, ja, hoe is dat in de Bijbel bedoeld? Maar als we, ik zou zo een aantal teksten kunnen noemen. Ik noem even gewoon de plaatsen waar ze staan. Matthäus 22, vers 1 tot 14. Daar hebben we het gedeelte over de koninklijk bruiloftsmaal. En in dat koninklijke bruiloftsmaal, daar kom je verschillende mensen tegen. Er is sprake van de koning. Er is sprake van de zoon van de koning. En voor die zoon van de koning wordt een bruiloftsmaal aangericht. Er is sprake van slaven. Er is sprake van genodigden. En er is sprake van slechten en goede. En de wereld is daar een beetje omgekeerd. Want de genodigden die waren het niet waard. De mensen die genodigd waren, die hebben uiteindelijk niks gedaan met de uitnodiging van de koning. Ze zijn niet op de uitnodiging ingegaan. En de slechten en goede. Dus niet alleen de goede mensen, maar de slechten en de goede. Die mogen ingaan in dat bruiloftsfeest. Nou, ik denk inderdaad. Er zal ook wel een bepaalde verandering hebben plaatsgevonden bij die slechten. En niet alleen bij. Maar uiteindelijk moesten ze toch allemaal een ander bruiloftskleed aantrekken. Dus ja, een koning, een zoon, slaven, genodigden, slechten en goeden. Nou, die genodigden, daar staat van, die waren zelfs niet eens meer welkom op het bruiloftsfeest. Dus die, ik hang niet zo van om dan te zeggen, dat voeren we af, maar. Maar daar wordt dan wel van gezegd, oké, die zijn niet meer welkom op het bruiloftsfeest. Maar die slechten en die goeden wel. De slaven zijn dat wel. Maar als je dat in dit verhaal bekijkt, een bruidegom krijgt één bruid. En er zijn daarnaast zijn er genodigden. Zijn er mensen die op dat feest aanwezig zijn. En er zijn slaven die bedienen. Dan zie je al een stukje van een hiërarchie waar we misschien niet het fijne van begrijpen. Maar waarvan we wel weten, er is meer aan de hand dan alleen maar die bruidegom en die bruid. Het is niet zo van automatisch van, als je de Heer toe behoort, dan ben je dan meteen ook in het topje van die hiërarchie. Daar is nog wel wat voor nodig, denk ik. Matteüs 25 is ook zo'n gedeelte. Daar wordt gesproken over de wijze en de dwaze maagden. En wat heb je daar? Je hebt daar de bruidegom. En er wordt niet echt gesproken over de bruid, maar ik neem aan, die moet daar ook aanwezig zijn geweest. En dan heb je de wijze en de dwaze maagden. Ook alweer zo'n beeld van dat er mensen aanwezig zijn die niet de bruidegom en niet de bruid zijn, maar die daar wel aanwezig mogen zijn op dat feest. Mensen die hun lampen op orde hadden gebracht, die hun lampen op orde hadden, die zijn welkom op dat feest. En ze hebben daar een taak. Ze zitten er niet zomaar. Ze hebben daar een taak. En ik denk dan inderdaad, dat zijn de mensen die het licht moeten brengen in het feest. Zonder die meisjes is er geen licht op dat feest. Ik denk dat het zoiets is. En die meisjes die dus geen olie in hun lampen hadden, die hebben het fout gedaan. Ja, dat is een feit. Markus 2, vers 19 en 20. En je komt het ook tegen in Lucas 5, maar oké, doen we gewoon in Markus 2, vers 19 en 20. Daar wordt gesproken over de bruidegom. En er wordt ook gesproken over bruiloftsgasten. Ook weer mensen die op dat feest aanwezig zijn. Die niet de bruid zijn, maar ze zijn wel op dat feest aanwezig. Het gaat erover, kunnen de bruiloftsgasten vasten terwijl de bruidegom bij is? Dat is de vraag die daar gesteld wordt. Zijn dus blijkbaar toch ook wel rond die kleine kring die zo heel dicht om Jezus heen staat, wat we dan noemen de bruid, zijn er kennelijk toch ook nog wel andere mensen. Ja, en ik vind het altijd heel erg moeilijk om hier uitspraken over te doen van wat zijn dat voor mensen. Daar ben ik heel voorzichtig in. Maar we weten wel dat het er is. En ik denk, het houdt ook wel in dat er mensen zijn op deze wereld die wel degelijk bij die kring van Jezus zullen horen, maar die misschien toch wat lager op die ladder komen te staan. Johannes 3, vers 29 en 30, daar wordt ook nog gesproken over die de bruid heeft, is de bruidegom. Dus er wordt gesproken over een bruidegom en een bruid. En er wordt ook gesproken over de vriend van de bruidegom. Dat is dus wel iemand die een nauwe band heeft met de bruidegom en toch ook weer niet de bruid is. Dus je ziet dat er verschillende mensen zijn om dat geheel heen, die allemaal op de een of andere manier ergens een plaatsje in die kring hebben rond die bruidegom, maar ze zijn toch niet allemaal hetzelfde. En ik denk, op zich is dat natuurlijk ook heel logisch, is ook heel normaal. Zo, onze dochter is pas getrouwd, ja. Dan heb je een feest, dat is prachtig, maar er komen allemaal mensen komen er naar het feest toe. En ze zijn toch ook niet allemaal hetzelfde. En de ene heeft een taak in het feest en de andere die komt gewoon als bezoeker. De ene heeft een wat grotere taak, de andere heeft een wat kleinere taak. Maar dat is gewoon hoe de dingen gaan. Dus ja, ik denk, dat zijn allemaal van die dingen. Je ziet inderdaad dat er zo'n hele hiërarchie ook is. En nogmaals, het is heel erg moeilijk om dat in te vullen. Ik ben daar zelf ook nog heel erg in aan het zoeken. Misschien heb jij daar nog ideeën over, Mark. Maar het zijn toch van die dingen waar je gewoon ziet dat de Bijbel dingen aanreikt waar we misschien ook niet 100% uitsluitsel over hebben. Maar die gewoon wel in de Bijbel worden genoemd. Wat wel een dingetje is, is dat wij krijgen de kans om mede-erfgenamen te zijn met Christus. We krijgen die kans. Jezus die verlangt ernaar dat wij met hem mede-erfgenamen zijn. Ik ga even opzoeken met jullie Romeinen 8.
Ik begin even te lezen van vers 15, dat is ook al heel mooi. Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt ontvangen de geest van het zoonschap. Nou, dat is wel heel mooi. We hebben ontvangen de geest van het zoonschap. We mogen zonen van God genoemd worden. Door welke wij roepen, Abba, Vader. En die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn we kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, dan is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Mede-erfgenamen van Christus. Erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. We delen in de erfenis. Jezus, die deelt zijn erfenis met ons. Wat een zegen is dat. Wat een bijzonder vooruitzicht is dat. En, maar tegelijkertijd denk ik, wat een verantwoordelijkheid geeft dat. Wat een opdracht geeft dat ook aan ons om ook een heilige levenswandel. Nou, Efeze 3 vers 6, staat net zoiets. Maar misschien, en Galaten 3 is misschien nog wel even interessant. Galaten 3 vers 29. Wat lees dit vanaf vers 27? Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk of vrouwelijk. U bent alle immers één in Christus Jezus. Indien u van Christus bent, dan bent u zaad van Abraham en naar de belofte erfgenaam. Dit bedoel ik, gaat verder. Zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, al is hij ook de eigenaar van alles. Maar hij staat onder woordij en toezicht tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de wereldgeesten. Maar toen de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. Het recht van zonen. En dat u zonen bent, God heeft de geest van zijn zoon uitgezonden in onze harten, die roept: Abba Vader. U bent dus niet meer slaaf, maar zoon. En als u nu zoon bent, dan bent u ook erfgenaam door God. Geen slaven meer, maar zonen en mede-erfgenaam van Christus. Wat een bijzonder voorrecht is dat, wat een zegen is dat. En ik denk, dat is ook geweldig om daar mee aan de slag te mogen gaan voor onszelf. Ik ben even aan het kijken wat... Dat geeft ons een geestelijke, een hemelse opdracht voor ons eigen leven. Er zijn zo van die teksten in de Bijbel die ons ook duidelijk maken dat wij onze verantwoordelijkheid hebben. Wanneer wij hem willen toebehoren, wanneer wij ook toeleven naar dat moment, die ontmoeting met Christus, dat moment dat we door God verzadigd zullen worden, dat we zijn aangezicht mogen zien. Dat ons barmhartigheid mag geschieden. Hè? We weer die zalig spreken. Dat moment dat wij daar naartoe leven, dan vraagt dat ook van ons een stuk verantwoordelijkheid. En er zijn zo verschillende teksten die ons ook een handreiking geven hoe wij daar mee om moeten gaan. Allereerst lezen in 2 Timotheus 2 vers 3 dat wij... Ik verlies al mijn bladwijzers, maar dat maakt niet zo uit. Twee Timotheus, 2 vers 3, ik heb dan...
Kunt u zeggen al, alsjeblieft?
2 Timotheus 2 vers 3. Daar staat dan: leid met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud. Hij heeft slechts hem te voldoen door wie hij aangeworven is. En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden. We worden geacht soldaten van Christus te zijn. En ik denk inderdaad, in deze wereld met al zijn ellende, betekent dat nogal wat. Als je soldaat van Christus bent, dan betekent dat toch ook dat wij bezig zijn met de dingen van zijn koninkrijk. Er gaat heel wat over de wereld heen komen. En ja, er wordt misschien wel verschillend over gedacht, hoe moet je daar mee omgaan? Gaan we er wel iets van meemaken, gaan we er niet iets van meemaken? Daar kan je heel verschillend over denken, daar kan je heel verschillend over praten, maar ik denk, één ding is duidelijk, er wordt van ons verwacht dat wij soldaten zijn van Christus. En zelfs als we die ellende allemaal niet zouden meemaken, persoonlijk denk ik dat we er wel een stukje van meemaken, maar ook als je denkt, we gaan het niet meemaken, dan is er nog altijd... Als je Matthäus 24 leest, is er nog altijd een periode vooraf aan die grote verdrukking. Die wordt genoemd het begin der weeën. Dat zijn dus nog niet de weeën zelf. Het begin der weeën. En in die periode komt er al heel veel over de wereld heen. En we moeten als soldaat van Christus klaarstaan om in deze wereld te strijden voor zijn doel, voor zijn plan. En dat houdt heel wat in. Als je bedenkt dat er zoveel ellende over deze wereld komt, stel dat je soldaat bent in het leger, laat ik het zo zeggen, als je soldaat bent in het leger en er is oorlog en je moet naar het front, dan nog steeds is het niet jouw eerste prioriteit om te zeggen van: hoe kom ik hier levend uit vandaan? Hoewel we dat misschien wel het liefste zouden willen. Gewoon levend uit die strijd vandaan. Maar ons doel is op dat moment om de vijand te verslaan.
Dat is ons doel wanneer wij in een leger zijn. En ook als wij in het leger van Christus zijn, dan is het niet de bedoeling dat wij voor onszelf kijken, hoe kom ik veilig door al die ellende heen? Ons doel moet zijn, hoe kan ik Christus dienen in zijn plan, in zijn doel? En dat is onze opdracht. Hoe kan ik hem dienen? Ik noemde net die feestdagen. Hè? En de meeste van die feestdagen die hebben toch ook allemaal op ons te trekken. Behalve hemelvaart. Daar gaat Christus alleen. Ik denk dat is zo belangrijk. Dat we leren om te denken. Wat is nou eigenlijk Gods bedoeling? Wat is nu Gods wil voor deze wereld? Waar is God in hemelsnaam mee bezig? Wat wil God bereiken? En hoe kan ik mij inzetten om Gods doel te bereiken? Dat heeft niets met ons eigen leven te maken. Het kan in sommige gevallen met ons leven te maken hebben, maar ons eerste doel is dat we leren om te leven voor Hem. En Gods doel is veel groter dan alleen maar ons eigen kringetje. Gods doel is een plan met deze wereld. Gods doel is een plan met de toekomst. En Gods doel voor de toekomst is een doel wat Hij al heeft vanaf Genesis 1 en wat doorloopt tot Openbaring 22. Als je kijkt in Genesis, dan heb je de hof van Eden. En God die plantte midden in die hof, plantte Hij die boom, de kennis van goed en kwaad. Midden in die hof. Hij zette Adam en Eva zette die in die hof. En midden in die hof zet Hij die boom, de kennis van goed en kwaad. Dat is toch de kat erin ook zetten? Het is zo. Als je die midden in de hof zet, Adam en Eva die lopen er voortdurend langs. Elke keer weer komen ze daar voorbij. Het is toch gewoon de kat erin ook zetten? En dan, ja, dan is het logisch dat dat op een dag fout zou gaan. En ik denk ook inderdaad, God hield daar van tevoren rekening mee. Niet dat het kon gebeuren. God hield er rekening mee dat het zou gebeuren. God wist het. En we lezen dan in Handelingen is dat geloof ik. Ja. Hier is ook Handelingen 1. Oh ja, nee, sorry, het was fout. Matthäus 28. Het is bijna het einde. Matthäus 28, daar zegt Jezus: mij is gegeven alle macht in de hemel en de aarde. Ga dan heen en maak al de volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leren onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen. En dan staat er tot aan de voleinding der wereld. En ik vind het wel een belangrijk woordje, de voleinding der wereld. Eigenlijk zeg ik altijd in Genesis 1, hoewel God de mens had geschapen en God zei, het was zeer goed. God had alles geschapen, het was zeer goed. Gods plan was nog niet af. Gods plan was nog niet af. En Gods plan is pas af op het moment dat de wereld voleindigd is. Dat Hij zijn plan heeft voleindigd. En daar hoort die zondeval, hoort daar gewoon in.
Hoe vreselijk het ook is. Dus je kan eigenlijk niet zeggen van het is fout gegaan met die zondeval. Want God had er gewoon van tevoren rekening mee gehouden dat dat ging gebeuren. Juist omdat hij de mensen wilde brengen vanuit een bepaalde diepte tot zijn heerlijkheid. Dat was van tevoren Gods plan. Hoe vreselijk moeilijk dat misschien ook te aanvaarden is. En hoe vreselijk moeilijk het ook is om te zien hoe de wereld achteruit holt en hoe het een grote drama wordt in deze wereld. Gods plan, en dan zeg ik nogmaals, God heeft zijn horloge gezet. Mm-hmm. En God heeft een tijd bepaald. En God heeft gezegd, tot hier en niet verder. Er zijn allemaal koninkrijken geweest in de loop van de geschiedenis. Je had het Babylonische Rijk, je had het Persische Rijk, je had het Griekse Rijk, je had het Romeinse Rijk. Nou ja, na die tijd kreeg je nog de Turkse Rijk, hoe noemt het? Ottomaanse Rijk. Je had het Rijk wat Adolf Hitler had gesticht, het Derde Rijk noemen ze het, geloof ik. Allemaal mensen die hebben geprobeerd om eigenlijk de hele wereld in hun greep te krijgen. En die hebben geprobeerd om van deze wereld een soort eenheid te maken onder hun persoonlijk bestuur. En God heeft ze de ruimte gegeven tot op een zeker moment. En toen zei God, hier trek ik een streep, tot hier en niet verder. En we weten dat er in de Bijbel staat dat er nog een keer zo een rijk staat te komen. Maar ook daar heeft Jezus gezegd, tot hier en niet verder. En dan kom ik terug. Van een laatste keer. Jezus, dan sticht ik mijn rijk. Rijk van 1000 jaar breed. Wat geen enkele koning, geen enkele keizer, geen enkele regeren heeft gepresteerd. Jezus gaat een rijk stichten van 1000 jaar breed. Hier op aarde. Is dat niet machtig? Ik denk, wij mogen hem dienen in dat rijk. Wij mogen hem toebehoren. En hoe de dingen er ook uit gaan zien, we zijn soldaten voor hem. We mogen hem dienen in zijn leger, we mogen voor hem strijden, we mogen hem, we mogen er voor hem zijn. Zijn doel voor ogen. En ja, we weten ook, er staat in de Bijbel die tekst, hij zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al het andere zal hij bovendien geschonken worden. Eerst zijn koninkrijk. Eerst zijn gerechtigheid. En dan bovendien wil God ook ons zegen leiden. Die tekst, laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinde van het geloof. Die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis genomen heeft, de schande niet achter hem gezeten is, aan de rechterzijde van de Vader. Jezus heeft het doel van de Vader voor ogen gehad. En daar is hij mee aan de slag gegaan. Laten we hem vooral blijven dienen als soldaten in zijn leger. De geestelijke wapenrusting, Efeze 6, is een machtig mooi voorbeeld. Ik ga er niks meer over zeggen voor de rest. Maar het is een machtig mooi voorbeeld waar we uit kunnen leren. Hoe wij als soldaten in zijn leger kunnen staan. En de wapens die daar gebruikt worden, zijn eigenlijk stuk voor stuk wapens om jezelf te beschermen, te verdedigen. Het zijn eigenlijk geen aanvalswapens. Hè? Je zou het misschien ook kunnen zeggen van het zwaard van Gods woord, maar het zwaard is maar, als hij lang is, is het een meter lang. En veel verder kom je niet. Je hebt veel meer aan een pijl, een boog of een speer of wat dan ook. Een zwaard is eigenlijk ook nog steeds min of meer een verdedigingswapen. Alleen als het een 1-op-1 gevecht wordt, dan kan je misschien iets doen met een zwaard. Galaten 5, de vrucht van de geest. Ook zo'n tekst. Kunnen we ook mee aan de slag. En als Jezus terugkomt en wij hebben hem gediend, we hebben hem trouw gediend, als zijn soldaten, als zijn dienstknechten, als zijn slaven. Lucas 19 zegt dan, heb gezag over 10 stenen. We mogen met Christus als koning heersen. Zo prachtig. Al die beelden die er zo staan in de Bijbel. Ik zou er nog veel meer kunnen noemen. We gaan met Christus als koningen heersen. Matteüs 25 als laatste. Voor zover u het aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, heeft u het aan mij gedaan. Dat in Matteüs 25. Even zoeken. De rechtvaardigen. Even vanaf vers 35. Ik heb dorst geleden en u heeft mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en u heeft mij gehuisvest. Ik ben naakt geweest en u heeft mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u heeft mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest en u bent tot mij gekomen. En dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden zeggen: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en hebben wij u gevoed? Of wanneer hebben wij u dorstig gezien en hebben wij u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en hebben u gehuisvest? Of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal hen antwoorden en zeggen: Voorwaar, ik zeg u, in zoverre u dit aan een van mijn minste broeders hebt gedaan, hebt u dit aan mij gedaan. Ik hoop dat we zo hem willen dienen als zijn dienstknecht. En dan zegt de Heer, als hij terugkomt: Wees Heer, wees koning over 5 steden, over 10 steden, weet ik het. Hij gaat ons belonen. Hij gaat ons belonen voor datgene wat wij voor hem en door hem, we moeten niet vergeten, wat we door hem hebben mogen doen. Want hij blijft degene die het willen en het werk in ons heeft. En daarom hebben we de Heilige Geest gekregen. Goed, een hele boterham, heel veel gezegd. En dit keer geen plaatjes die ik ophang, maar geen diploma's uit te delen en zo. Maar. Ja, dat is misschien weer voor een volgende keer. Ik had te weinig tijd om daar nog iets aan te doen. Dat vind ik heel goed. Goed, laten we de Heer danken. Heer, wat is dat geweldig dat u een levende God bent. Die zijn plan al in Genesis bedacht had. Hoe het in Openbaring 22 zou eindigen. Dat u toen al wist. Hoe het met deze wereld moest gaan. U kende ons al voor de grondlegging der wereld. U kende ons al bij onze naam. U bent zo groot en u bent zo machtig. En ik kan zo die man Mozes voorstellen dat hij op een gegeven moment zegt: Heer, doe ons toch. Doe mij toch uw aangezicht. Heer, we zitten in een wereld die in barensnood is. Een schepping die zucht en wacht op het openbaar worden van de Zoon Gods. En in deze wereld verlangt u ernaar om in te grijpen. En u hebt uw tijd bepaald. Heer, geef dat wij als trouwe dienstknechten, die niet weten op welke dag, op welk uur de Zoon des Mensen zal terugkomen, dat we als trouwe dienstknechten zullen doen wat in ons vermogen ligt. Door uw genade, door uw kracht, door uw Heilige Geest. Ze zullen doen wat in ons vermogen ligt. Om u te dienen, om uw doel voor ogen te hebben en daarvoor te leven. Want u alleen. Waard om voor te leven. Geen andere naam dan de naam van Jezus is waard te ontvangen de glorie en de ere en de kracht en de lof in eeuwigheid. We prijzen uw machtige naam. Amen.
Amen.